BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyberdefense.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. En we beginnen met thuiswerksoftware. Veel bedrijven en organisaties zijn van de ene dag op de andere overgegaan op thuiswerken. Zo kregen vooral de bekendste thuiswerkprogramma's er een hoop gebruikers bij. Denk aan Zoom, Skype, Teams, dat werk. Daarover ga ik praten, natuurlijk op afstand, met Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek bij Kennisnet. En met Shura Nas, senior privacy adviseur bij Privacy Company. Allebei welkom. Dag allebei. Ja, Remco, bij welke programma's draaien de servers op dit moment overuren om alles maar in de lucht te houden?
Ja, dat zijn er vooral de bekende programma's, Microsoft Teams, Google Hangouts. Maar ook als we het over het onderwijs hebben, over leeromgevingen als Magister. En de lesomgevingen van de grote educatieve uitgeverijen waar leerlingen nu ook massaal op inloggen en werken.
Ja, en die laatste die zijn natuurlijk heel logisch voor scholen. Geldt dat ook voor de grote Amerikaanse diensten? Vind je dat goede keuzes?
Nou, ons advies van Kennisnet, dat is een publieke organisatie voor het onderwijs en ICT, is wel werk vooral op de systemen waar je al mee werkt in deze lastige, ingewikkelde tijden. En dan zie je dat scholen in het POV, maar ook in het hoger onderwijs, veel werken met Microsoft-producten en ook wel Google Hangout. En voor Microsoft is dat voor beide wel, is dat ook wel logisch, omdat het stabiele systemen zijn. Veel gebruikersgemak. Voor Microsoft zijn er ook wel goede licentieovereenkomsten afgesloten, zodat je qua privacy ook redelijk safe bent.
Okay.
Al met al zijn scholen ook wel redelijk positief, maar er is ook een andere kant. Het roept ook heel veel ongemak op, zeker vanuit ethisch perspectief.
Ja, daar komen we zo op. Ik wil eigenlijk nog eerst even vragen, want je laat al doorschemeren wat belangrijke criteria zijn. En daar wil ik iets meer van weten. Gebruiksgemak noem je, licenties. Hoe zit het met bijvoorbeeld snelheid? En is die privacy voor scholen op dit moment een criterium eigenlijk?
Nou, scholen kiezen nu vooral voor gemak en stabiliteit. En al het andere is uiteraard ook van enorm belang. Maar men wil gewoon nu dat zaken werken. En dat spullen er niet voortdurend uit liggen. Dus je ziet dat men in de regel tamelijk blij is met producten waar je ook heel kritisch op kunt zijn.
Ja, maar het is dus wel gewoon heel praktisch, heel pragmatisch wat ze kiezen.
Het is nu vooral, alles is technisch. Het moet werken, het moet het doen. En we moeten elkaar kunnen zien en blijven zien. En dat is nu wat telt.
Ja, en zijn er, even los daarvan, zijn er apps waarvan jij zegt, die moet ik eigenlijk gewoon afraden?
Nou, Zoom.
Serieus?
Ik ben niet de Uber-expert, zeg ik meteen. Maar wat ik me door collega's laat vertellen en ook wel hier en daar lees, is Zoom werkt prima, maar rammelt privacy-wise aan alle kanten.
Ja.
En ook qua veiligheid ben je niet helemaal zeker van je zaak, dat je daar beter geen gebruik van kunt maken.
Oké, maar voor een biertje gaat het misschien nog wel.
Precies. Ja.
Misschien kiezen we volgende week een andere. Maar goed, wat zijn dan de belangrijkste dingen waar je naar kijkt? Jij noemde ethiek, hè? Laten we het over die ethiek gaan hebben. Dat zit in jouw pakket. Wat zijn die ethische vraagstukken waarvan jij zegt, die doen we nu op?
Nou, meer je hebt de korte termijn en de lange termijn. En de korte termijn laat overduidelijk zien dat scholen heel blij zijn met alle producten die vooral uit Amerika komen. Het ongemak is het besef dat je een enorme afhankelijkheid hebt van de grote techbedrijven.
Mm-hmm, ja.
En die afhankelijkheid is meteen ook een kwetsbaarheid.
Wat kan het voor gevolgen hebben dan?
Nou, dat je hele data worden opgeslagen in de cloud van deze bedrijven. Dat is dus de computer van een andermans computer, niet je eigen computer. Dat betekent dat je ook minder zicht hebt op wat er aan de achterkant gebeurt. Je maakt afspraken en men heeft zich aan de wet te houden. Maar dan nog weet je niet wat voor code daar precies achter zit, wat de algoritmes doen, hoe ze precies je onderwijs sturen. Uiteindelijk zijn deze bedrijven commerciële organisaties die een marktbelang hebben en niet zozeer publieke belangen dienen, publieke waarden dienen. En dat is toch waar je als onderwijs op drijft. Het publieke belang. En die komen wel in het geding. Je wilt als onderwijs vooral bepalen hoe je technologie is ingericht.
Je zegt eigenlijk, zelfs als die licentie wel deugt, dan kun je nog niet helemaal zeker van je zaak zijn, want er kan van alles achter de software zitten wat je niet weet.
Nou, daar ben ik het niet helemaal mee.
Shura Nas.
Ja, ik weet dat Surfmarket, die voor alle onderwijsinstellingen in Nederland eigenlijk de licenties inkopen, op grote schaal, die hebben stevig onderhandeld met Microsoft, net zoals het Rijk dat eerder heeft gedaan. En die hebben sinds januari een sterk verbeterde overeenkomst. En ik denk dat je er wel op kan vertrouwen, ook omdat het Rijk controles gaat uitoefenen op de naleving van die afspraken, dat Microsoft zich aan die afspraken houdt. En dan mogen ze de gegevens, ook over Teams, de chatsoftware en de videobelsoftware, nog maar voor 3 doelen gebruiken. En alleen wanneer dat echt nodig is. En dat is gewoon het leveren van de dienst en het beveiligen van de dienst. Maar geen enkel commercieel marketingdoel. Dus, maar dat geldt voor de zakelijke omgeving. Nog niet voor het thuisgebruik en ook nog niet voor de mobiele apps. Ja, en daar moet Surf gewoon snel tussen springen, denk ik. Want die moet juist, wat Remco zegt, ook die ethiek en dat publieke belang bewaken. Dus aan de ene kant biedt Surf open source software aan voor videobellen. Echt heel mooie software. Jitsi.nl heet dat.
Ja.
Maar die is niet geschikt voor meer dan 15 mensen. Dus voor veel schoolklassen is dat al lastig.
Nee, mag ik je dan even, want je noemt Jitsi. Toevallig heb ik daar van week zelf mee zitten spelen. Vielen mij 2 dingen op uit privacy oogpunt. 1 was dat ik Chrome voor moest gebruiken, de browser van Google. En de andere was dat als ik iets wilde opslaan van opgenomen video, dan had ik een Dropbox-account nodig. Dat is toch niet ideaal, zou je zeggen, uit privacy oogpunt.
Nee, zeker niet. Maar je kan ook Brave gebruiken. Dat is een hele mooie privacyvriendelijke browser, hoor, voor Jitsi.
Oké, nou, dat scheelt dan weer. Ja, het is een heel ingewikkeld veld. En dat is natuurlijk deel van het probleem. Wat raad jij, Shura, bedrijven aan op dat gebied? Niet speciaal het onderwijs, maar bedrijven in het algemeen.
Maar voor het onderwijs is er dus nu ook een goede oplossing. Hè? Dus Surf en Microsoft moeten zorgen dat Teams veilig wordt uitgevoerd.
En Surf, dat is het wat vanuit de universiteit ooit is opgericht om het
en de hogescholen.
Netwerkbeheer van de hogescholen.
Kennenzet is voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat is Surf voor het hoger onderwijs.
Ja, ja. Het
is een publieke organisatie.
Oké, Shura, jouw adviezen voor bedrijven, vertel eens.
Ook ik ben geen Uber-expert en ik ken niet alle tools, maar er zijn wel.
Nee, het gaat niet om de specifieke tools, maar om waar je op moet letten.
Ik raad in eerste instantie het gebruik van Teams aan bedrijven. Als ze al een zakelijke office-omgeving hebben, is dat op dit moment de veiligste, beste manier om te videobellen met een heleboel mensen. Daarnaast zijn er dus nog een. Ik vind het heel belangrijk dat je in zee gaat met een club waarvan je weet dat ze de gegevens alleen voor jouw doelen verwerken. Want het zijn eigenlijk 2 soorten risico's. Ja. Het eerste risico is de aanbieder, wat Remco schetste, gebruikt de gegevens voor eigen doelen. Daar moet je heel goed op letten. En bij gratis Amerikaanse diensten moeten je wenkbrauwen al een stukje omhoog gaan staan eigenlijk.
Begrijp ik.
En het andere risico is dat je als werkgever veel te veel informatie over je werknemers verzamelt. Dus dat is een ander nadeel bij Zoom. De gastheer van het gesprek kan daar alles eigenlijk stiekem opnemen, maar ook een transcriptie maken van het gesprek. Mm. Ja, daar hebben we regels voor in Nederland en Europa. Dat doen we niet stiekem.
Ja,
dat doen
moet je eigenlijk
met toestemming
niet
alleen als het nodig is.
Ja, Remco, wat scholen betreft, jouw terrein, hebben die nu wel tijd om allerlei ingewikkelde overwegingen te plegen? Of is de eerste keus die ze nu maken eigenlijk onomkeerbaar? Of kunnen ze dat later nog ongedaan maken?
Poeh, jeetje, dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat er op dit moment wel besluiten worden genomen voor de korte termijn die ook gevolgen hebben voor de lange termijn. Hè? Als je nu besluit nog meer voor deze software te kiezen en nog meer online te gaan werken. Ook indachtig het lerarentekort en heel blij worden van alles wat nu van u gebeurt. En je neemt het besluit om ook op die lange termijn dit te gaan doen. Ja, dat betekent wel dat je ook nog meer gaat verzamelen van leerlingen. En nog meer kiest voor voor zou werken met alle gevolgen van dien. Ja. En daar komen dus allerlei ingewikkelde vraagstukken bij waar we ook niet meteen een antwoord op hebben. En het is voor scholen nou ook echt wel lastig om op die vraag een antwoord te geven.
Maar is het makkelijk om van de ene app op de andere over te stappen, wilde ik eigenlijk weten.
Nou, je wordt inderdaad gewoon heel afhankelijk. Als je Google Hangout gebruikt en toch ook allerlei andere Google-producten. Dan wordt het heel erg lastig om later te zeggen, nou weet je wat, we stoppen daar wel mee. Ik zie het nu aan de school van mijn eigen kinderen, basisschool, die gewoon enorm content is met Google Classroom. Het wordt heel erg lastig om straks te besluiten. En we gaan toch ook kijken naar open source alternatieven. Het nadeel daarvan is dat je kinderen op laat groeien in een Google-omgeving. Ze opleidt tot Google-consumenten. Ik ben ook van de digitale geletterdheid. Het is toch ook extreem belangrijk dat we kinderen leren dat er ook meer is dan alleen Google. Ja. We willen ze kritisch vermogen helpen te ontwikkelen. Ja.
Je hebt, Remco, van de week een oproep gedaan op Twitter om mensen te vragen, wat zijn er eigenlijk voor alternatieven? Hè? Want niemand kent alles. En van wat er binnenkwam, wat viel jou nou in positieve zin op?
Nou, Shura noemde al Jitsi. Marleen Sticker noemde Moodle, ook een online leeromgeving. Open
Moodle
source.
Met een Marinus hè, aan het begin, een M.
Ja, ja. Marinus, de double O. Verder Big Blue Button is ook een videoconference. En iemand anders wees me op Up to University. Dat is ook een online omgeving geïnitieerd vanuit de Europese Unie, dat ook open source is en normaal alleen beschikbaar voor universiteiten, hoger onderwijs, maar nu ook een tijd voor alle scholen beschikbaar. Dat vond ik ook in positieve zin opvallend.
Oké, prima. Herbert Blankenstein. In BNR Digitaal hebben we het over apps en privacy problemen. Voor thuiswerken in deze tijd gaat gebruiken. We gaan verder met een dilemma en dat is gezondheid versus privacy. Sommige overheden proberen inzicht in de verspreiding van het coronavirus te krijgen door de locatie van besmette burgers en soms ook hun omgeving te volgen via hun smartphone. Dat kan helpen, maar dat brengt wel de nodige privacyzorgen met zich mee. KPN en Vodafone Ziggo hebben bijvoorbeeld al gezegd dat ze de overheid aan geanonimiseerde data willen helpen als dat wordt gevraagd. Ik bespreek deze dingen met Remco Pijpers van Kennisnet en met Shura Nas van Privacy Company. Shura, het verschilt nogal per land hoe dit wordt aangepakt op dit moment. Heb jij een algemeen beeld van hoe het hiermee zit op dit moment?
De Europese Commissie probeert nu ook een greep te doen naar de mobiele data van alle nummer 1 providers in elk land. Dus dan heb je in ieder geval al één hele grote database met heel veel locatiegegevens van iedereen in Europa. Per land verschilt het nogal. Ik denk waar we ons het meest zorgen over maken is, waar is het nou echt goed voor? Hè? Waar helpt dat nu nog tegen? Want we hebben bijna overal in Europa al een vorm van lockdown. Hè? De een wat strenger dan de andere. Dus er wordt niet zo heel veel meer verplaatst. En die locatiegegevens zijn niet super accuraat. Dus je kan niet zien of mensen op dezelfde verdieping zitten of niet aan die lastgegevens.
Van verschillende Aziatische landen gaat het verhaal dat het wel redelijk heeft geholpen. Singapore, Hongkong, Korea niet te vergeten. Zou dat kloppen of is dat niet waar, denk je?
Het hangt dus ook van het doel af. Hè? Als je doel is, ik wil anoniem meten elke werkdag hoeveel mensen waar ongeveer zijn. Dan vraag ik me af, wat helpt dat aan coronabestrijding? Ik denk wat ze willen is verplaatsingen zien. Hoeveel mensen reizen van stad A naar stad B. En dat kan niet met anonieme gegevens. Want je weet niet waar het poppetje op punt 1 is in de tijd. En waar datzelfde poppetje op punt 2 in de tijd is. Dat kan niet met anonieme data. Dus ik maak me een beetje zorgen over, wat willen ze nou precies weten?
Of het überhaupt gaat helpen. Dus dan kun je ook de vraag eigenlijk niet stellen, als het levens redt, dan moet het maar. Je zegt, daar komt het niet eens aan toe, want het gaat geen levens redden.
Je kunt wel scenario's verzinnen om levens te redden met locatiegegevens, maar die heb ik nog niet gehoord.
Nee. En hoe zouden mensen zich hier tegen kunnen verdedigen? Als er op deze manier via smartphone gecontroleerd zou worden, dan kun je je telefoon natuurlijk ook gewoon uitzetten. Ja, een deel van de dag.
Nou ja, dat denk ik ook. Hè. Kijk, nu in, als we even gewoon puur naar Nederland kijken. Stel, de Nederlandse regering zou dat ook graag willen weten van KPN en Vodafone. Doe mij maar alle locatiegegevens van alle Nederlands. Want dan kunnen we zien bijvoorbeeld hè, of het te druk wordt op het strand. En ja. Dan denk ik, nou, er zijn in Nederland misschien 15 tot 20 plekken. Ruwweg, die heel populair zijn, waar het heel druk kan worden.
Ja, je kunt ook gewoon gaan kijken.
Volgens mij kun je daar gewoon een agent neerzetten als ja. De zon schijnt. En dan hoef je ook niet 's nachts te kijken waar iedereen slaapt. Snap
nee,
je?
Nee,
dan
nee,
heb
inderdaad.
Je niet van iedereen alle locatie geeft. Nou. Ja. En zelf ben ik dan wel weer zo weerspannig dat ik op zo'n moment mijn telefoon thuis zou laten.
Ja, ja of inderdaad de accu eruit, zoals ik wel eens heb overwogen. Even naar Remco Pijpers, want die is van de ethiek. Vind jij dit een ethisch vraagstuk, Remco? Of bemoei je je hier niet mee?
Ik ben van het onderwijs, hè? Niet,
ja, dat is waar.
Ja, nee, ik laat dit liever aan Shura.
Oké, dat is goed. Shura, de Europese Commissie heeft telecomproviders gevraagd die smartphone data te delen. Aan wat voor voorwaarden moet dat voldoen, stel dat dat inderdaad zijn beslag zou krijgen?
Nou ja, het is heel, de gegevens zouden anoniem moeten zijn.
Ja.
En dat is heel erg moeilijk. Want,
de autoriteit persoonsgegevens heeft al gezegd van, nou ja, als het maar volgens de wet gebeurt, dan is het oké wat ons betreft. Ja, dan vraag je dus af op wat voor manier kan dat dan?
Nou ja, dan moet je eigenlijk een DEPIA doen, een gegevensbeschermingsimpactbeoordeling.
Oh jee.
Om te kijken hoe anoniem is anoniem. We weten van allerlei wetenschappelijk onderzoek naar sets met locatiegegevens, dat je met één locatiegegeven en drie aanvullende gegevens vrijwel iedereen uniek kunt identificeren. Dus het is heel moeilijk, want er zijn heel veel bronnen van informatie, camera's. Andere mensen die jou kunnen identificeren. En zeker als jij nou net die enige persoon bent op dat strand op punt X in de tijd, dan ben je al niet meer zo anoniem. Dus de vraag is, hoe gaan die telecomproviders ervoor zorgen dat die data echt onomkeerbaar anoniem zijn? En dat is echt heel erg ingewikkeld.
Ja, en jij stelde al de vraag, wat kun je eigenlijk met die gegevens? Ja, wat succesvol zou zijn in sommige van die Aziatische landen, dat je echt kunt nagaan wie heeft contact gehad met wie. Is er dan iemand besmet, dan ga je alle mensen achterna die bij deze persoon in de buurt zijn. Dat kan met die geanonimiseerde data nou juist niet.
Precies, dat is nou net het probleem. Dus wat je ziet in een aantal meer, nou laten we zeggen, autoritaire staten, is dat ze toch niet-anonieme gegevens gebruiken of bijvoorbeeld apps gebruiken in een combinatie met gezichtsherkenning. En dan kun je zeggen, ja, die herkenbare persoon heeft corona gehad, die meldt zich bij ons en dan kunnen wij terugkijken in de tijd naar opgeslagen niet-anonieme locatiegegevens met wie die in contact is geweest.
Ja.
Nou, dat betekent dat je eigenlijk een maatregel doorvoert en dat kan een staat doen, hè, bij wet. Dat we nu met ingang van morgen alle locatiegegevens standaard een maand gaan opslaan van iedereen. En nou, dat hebben wij nooit gewild. En daar heeft het Europees Hof van Justitie, onze hoogste rechter in Europa, eerder ook een stokje voor gestoken.
Dat was de bewaarplicht, hè?
Precies.
Ja.
En dat willen we niet, omdat het middel zo een enorme impact heeft dat we allemaal voortdurend dag en nacht in kaart worden gebracht. Ook van onverdachte mensen. Mij lijkt zo'n wetgevingsmaatregel heel erg moeilijk om die proportioneel te krijgen. En nog veel moeilijker om hem af te schaffen na een maand.
Dat wou ik, ja, precies. Ja, of na nog veel. Want hoe langer je hem hebt, hoe moeilijker hij weer af te schaffen is.
Exact.
Ja. Dat is goed. Heeft de Europese privacywet hier verder nog bepalingen over? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè. In die Aziatische landen is dan vaak sprake van een app die verplicht moet worden geïnstalleerd. Kun je in onze contraien eigenlijk mensen wel verplichten om een app te installeren?
Nee, volgens mij niet.
Nee.
Het zijn geen staats. Ja, we hebben gewoon een heel ander uitgangspunt in de omgang tussen burgers en staat, denk ik, in Europa. En wat ik dus wel heel graag zou willen, is dat mensen, heel veel mensen willen heel graag helpen. Hè? Vergis je niet dat er enorme bereidwilligheid is van mensen om mee te denken en gegevens te delen voor het goede doel. Volgens mij zijn wij in Europa heel goed in het aanboren van dat soort hulpvaardigheid van mensen.
Ja, pas op met wat je zegt, hè, want heel veel mensen zijn nog van het uitgangspunt, ik heb niks te verbergen, en die zouden misschien het installeren van zo'n app en het beschikbaar stellen van al hun data zouden ze prima vinden. Terwijl jij dat zo te horen zou afraden.
Zeker, maar daar hebben we wetgeving voor. Dus die zegt, nou, zo'n app mag niet zomaar alles. Hè?
Nee,
dus
maar wel als mensen toestemming geven.
Ja, nou ja, toestemming is ook ingewikkeld. Ja. Dus ik ben zelf bezig ook met de doorstart van een nieuwe provider als opvolger van Access for All Freedom. Ja. Zijn we bezig om het RIVM te helpen om een nieuwe start te maken met infectieradar. He, en dan kunnen mensen vrijwillig gegevens aanleveren, ook als ze alleen maar verkouden zijn. En hoe we dat doen, is juist om mensen te beschermen tegen hun eigen toestemmingsdrift, doen we dat volledig anoniem. En dat kan dankzij echt een schitterend systeem, dat heet IRMA. Daar is een app voor.
Ontwikkeld aan de Universiteit Nijmegen, geloof ik. Hè? De
Precies, van Bart Jacobs, de hoogleraar informatiebeveiliging. Ja. Daarmee log je in eigenlijk op je echte gegevens wie je echt bent van de gemeentelijke basisadministratie, haal je op, die sla je veilig op in een kluisje op jouw mobiele telefoon. En je deelt alleen maar eigenschappen met iemand die daarom vraagt, zoals infectieradar. Dus dan kun je zeggen, ik ben man of vrouw, ik val in die leeftijdsgroep, ik heb die en die woonplaats. En dat is dan ook echt waar, want dat komt uit de gemeentelijke basisadministratie.
Ja, dat zijn geverifieerde gegevens.
Ja. Ja, en dus krijg je hele betrouwbare metingen zonder dat mensen hun privacy hoeven op te geven.
Ja, en is dan ook duidelijk, want dat is het volgende, hè? Dan geven ze iets op over zichzelf, verkouden en dat soort dingen, dat het waar is wat die mensen over zichzelf zeggen.
Nee, maar het gaat wel een stuk sneller dan via de huisartsen, hè? De metingen, die duren een stuk langer. We testen bij heel weinig mensen in Nederland, dus er zijn heel veel onontdekte griep, verkoudheid en coronagevallen. En mensen kunnen dagelijks aanvullen wat hun gezondheidstoestand is. Dus dan krijg je vanzelf een ontwikkeling in die kaarten of iemand van verkoudheid naar corona is gegaan of niet.
Ja, ja. En waar moet dat dan uiteindelijk toe leiden? Want dat geeft dan een overzicht van hoe, weet ik, het welbevinden, of weet ik wat voor woord ik daarvoor moet gebruiken, zich over Nederland beweegt. Maar
ik denk dat je daarmee infectiehaarden kan zien, waar het coronavirus snel om zich heen grijpt. Sneller dan de gegevens die je nu krijgt. Dus burgerwetenschap kan super nuttige bijdrage leveren. En ja, ik denk altijd privacy en volksgezondheid kunnen echt heel goed samengaan. Als je daar creatief over nadenkt, hoeft dat echt geen tegenstelling te zijn. Hoef je geen dwangmiddelen in te zetten, zoals zo'n bewaarplicht voor die locatiegegevens.
Ja, is mij helder. Oké, bedankt. Shura Nas van de Privacy Company. Ook heel hartelijk dank aan Remco Pijpers van Kennisnet. En tot zover BNR Digitaal. Nog eventjes over IRMA, het systeem dat Shura Nas noemde van de Radboud Universiteit. Daarover is een aflevering van De Technologen. Die kun je vinden op bnr.nl als je in het zoekvenster typt. Technoloog Bart Jacobs, IRMA. Dan kun je daar nog veel meer over weten te weten komen. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of jouw eigen podcast-app. En daar vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog dus, en de Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel hartelijk dank en tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyberdefense.